Hoofdstuk 56. Echtscheiding. Het huwelijk is een verbintenis voor het leven. Jongeren denken romantisch over het huwelijk. Hun fantasie gaat ermee aan de haal. Het valt niet mee om dit beeld te corrigeren en hen bewust te maken van de grote verantwoordelijkheden die de huwelijksgelofte met zich meebrengt. Deze gelofte bindt de bestemming van twee mensen samen, een band die door niets anders dan alleen de dood verbroken kan worden. Over het aangaan van een huwelijk moet je zorgvuldig nadenken, want het huwelijk is een stap voor je hele leven. Zowel de man als vrouw moeten zorgvuldig overwegen of zij zich voor hun hele leven, door alle wisselvalligheden van het leven heen, aan elkaar kunnen hechten. Jezus corrigeerde verkeerde ideeën over het huwelijk. Onder de Joden was het de man toegestaan zijn vrouw voor het minst of geringste weg te zenden. Zijn vrouw had dan de vrijheid opnieuw te trouwen. Dit gaf aanleiding tot zonde en grote ellende. In de bergrede sprak Jezus duidelijk uit dat een huwelijk niet ontbonden kan worden, behalve bij ontrouw aan de huwelijksgelofte. Jezus zei, maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie het verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Matthäus 5, vers 32. Toen de Farizeeërs hem later ondervroegen of echtscheiding wettig is, wees Jezus op het huwelijk, zoals die bij de schepping ingesteld was. Hij zei, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest, Matthäus 19, vers 8. Hij wees op de gezegende tijd in de Hof van Eden, toen God zei dat alles zeer goed was. Het huwelijk en de Sabbat hebben daar hun oorsprong. Twee instellingen tot eer van God en tot nut van de mens. Toen de Schepper de handen van het heilige paar in de echt verbond, sprak hij, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan de vrouw hechten, en ze zullen tot één vlees zijn. Genesis 2, vers 24. Hij kondigde deze huwelijkswet af voor alle kinderen van Adam tot aan het einde der tijden. Deze wet, die de eeuwige Vader zelf goed genoemd heeft, brengt mensen de hoogste ontwikkeling en de rijkste zegeningen. Jezus kwam naar onze wereld om fouten recht te zetten en het morele beeld van God in de mens te herstellen. De leraren van Israël hadden verkeerde ideeën over het huwelijk ontwikkeld. Zij maakten het huwelijk krachteloos. Mensen waren zo hard van hart geworden dat men voor het minst of geringste ging scheiden. Of een man nam zijn vrouw haar kinderen af en zond haar weg. Dit gold als een grote schande en de vrouw die dit trof had zwaar te lijden. Jezus kwam om dit kwaad te herstellen. Zijn eerste wonder deed hij tijdens een bruiloftsfeest. Zo verkondigde hij aan de wereld dat het huwelijk, als het zuiver en onbevlekt gehouden wordt, een heilige instelling is. Advies aan iemand die aan scheiden denkt. Je hebt verkeerde ideeën over het huwelijk. Alleen als het huwelijksbed bevlekt is, Hebreeën 13 vers 4, kan een huwelijksbelofte verbroken of nietig verklaard worden. We leven in een gevaarlijke tijd. Niets is zeker, behalve een vast en onwankelbaar geloof in Jezus Christus. Geen enkel hart kan door bedrog van Satan van God vervreemd raken als je waakt en bidt. Jouw gezondheid zou een stuk beter zijn als je vrede en rust in je hoofd zou hebben. Maar je denkt verward en onevenwichtig. Je redenering over scheiden klopt niet. De argumenten die je gebruikt missen elke grond. De mens is niet vrij zelf de regels van de wet vast te stellen, zodat hij Gods wet kan ontduiken en aan zijn neigingen kan toegeven. Alles moet aan Gods grote maatstaven van wat gerechtigheid is getoetst worden. God gaf slechts één grond waarop een vrouw haar man of een man haar vrouw mag verlaten, en dat is echtbreuk. Houd je biddend aan deze reden. Advies aan een paar dat gescheiden leeft. Mijn broeder, mijn zuster, jullie leven al een tijdje niet meer samen. Dat was niet nodig geweest. En het was ook niet gebeurd als jullie beiden geleerd hadden om geduldig, vriendelijk en verdraagzaam te zijn. Die dingen horen steeds te bestaan tussen man en vrouw. Jullie mogen geen van beiden je eigen wil op de eerste plaats stellen. Jullie proberen, zonder op de gevolgen te letten, je eigen persoonlijke ideeën en plannen door te zetten. Geen van tweeën mag vastbesloten zijn of haar eigen zin doen. Laat Gods geest jullie harten verzachten en onderwerpen. Dan zijn jullie in staat om jullie kinderen op te voeden. Smeek jullie hemelse Vader dat Hij jullie helpt om niet ongeduldig, hard en eigenzinnig met elkaar te praten. Het geldt voor de man tegenover de vrouw en voor de vrouw tegenover de man. Jullie hebben beide een onvolmaakt karakter. Jullie hadden je niet onder Gods leiding gesteld. Daarom zijn jullie niet verstandig met elkaar omgegaan. Ik smeek jullie je onder Gods leiding te stellen. Als je in de verleiding komt de ander te kwetsen, houd je dan in. Die verleiding zal af en toe nog wel naar boven komen, want jullie hebben die verwerpelijke karaktertrek nooit overwonnen. Maar wij moeten elke verkeerde gewoonte overwinnen. Geef jezelf volledig over aan God. Val op de rots, Christus Jezus, en word gebroken. Neem jezelf als man en vrouw onder handen. Wend je tot Christus om hulp. Hij schenkt jullie gewillig zijn goddelijke medeleven en zijn vrije genade. Bekeer tegenover God van jullie handelen in het verleden. Kom tot de vergelijk en herenig je als man en vrouw. Zet de onaangename en ongelukkige ervaringen van jullie vroegere leven van je af. Vat moed in de Heer. Sluit de vensters van je ziel die aardsgericht zijn en zet de vensters van de hemel wagenwijd open. Als jullie bidden om licht uit de hemel, hoort de Heere Jezus jullie geroep. Hij is licht en leven, vrede en vreugde. De zon der gerechtigheid zal jullie geest verlichten en de tempel van jullie ziel verlichten. Als jullie de zonneschijn van zijn tegenwoordigheid in jullie huis toelaten, zeggen jullie geen dingen meer die de ander ongelukkig maken. Aan een vrouw die hopeloos slecht behandeld is. Ik heb jouw brief ontvangen en mijn reactie is: ik kan je niet adviseren om naar D terug te keren, zolang je niet ziet dat hij echt veranderd is. Zijn ideeën uit het verleden over hoe je een vrouw moet behandelen zijn niet naar Gods wil. Als hij aan die opvattingen vasthoudt, ziet de toekomst er niet beter voor je uit dan het verleden. Hij weet niet hoe hij een vrouw moet behandelen. Ik voel mij diep verdrietig over deze zaak. Het spijt me werkelijk voor D, maar ik kan je niet adviseren om tegen beter weten in naar hem terug te gaan. Ik spreek met jou net zo openhartig als dat ik tot hem heb gedaan. Het is gevaarlijk voor jou om je opnieuw onder zijn dictatuur te schikken. Ik had gehoopt dat hij zou veranderen. De Heer begrijpt heel goed wat je doormaakt. Wees vol goede moed in de Heer. Hij zal je niet verlaten en niet in de steek laten. Mijn hart gaat in teder medeleven naar jou uit. Aan een verlaten man neem je kruis op. Ik kan niet inzien wat je in dit geval nog meer kunt doen. Ik denk dat het enige is je vrouw op te geven. Als zij zo vastbesloten is om niet langer met jou te willen leven, betekent het voor jou of voor haar alleen nog maar ellende als jullie het nog een keer zouden proberen. Nu zij volkomen vastbesloten haar keuze heeft bepaald, kun je alleen maar je kruis opnemen en je als man gedragen. In Gods ogen nog steeds getrouwd, hoewel gescheiden. Een vrouw kan volgens de wetten van het land legaal van haar man gescheiden zijn, maar in Gods ogen en volgens de hoogste wet hoeft dat niet het geval te zijn. Er is slechts één zonde, echtbreuk, die een man of vrouw in Gods ogen kan ontslaan van de huwelijksgelofte. Al staan de wetten van het land echtscheiding toe, in het licht van de Bijbel, volgens de wet van God, zijn ze nog steeds man en vrouw. Ik zag dat zuster, zoals het er nu voor staat, geen recht heeft om een andere man te trouwen. Maar als zij of een vrouw een wettige echtscheiding krijgt op grond van het feit dat haar man echtbreuk gepleegd heeft, is zij vrij om te trouwen met wie zij maar wil. Scheiden van een ongelovige partner. Als een vrouw een ongelovige en een tegenstander van het geloof is, zegt de wet van God dat haar man haar niet alleen om deze reden kan wegzenden. De wet van de Heeren eist van hem dat hij bij zijn vrouw blijft, totdat zij uit zichzelf kiest om te vertrekken. Hij heeft misschien met weerstand te kampen en wordt misschien op allerlei manieren op de proef gesteld en dwarsgezeten. Maar hij zal leren dat troost, kracht en steun van God komen. Hij kan voor elke onverwachte omstandigheid genade schenken. Laat hem een man zijn die zuiver van geest is, echt overtuigd van de vaste principes. Dan zal God wijsheid geven over de weg die hij moet gaan. Dan handelt hij niet impulsief, maar laat zijn verstand de teugels strak in handen houden, zodat de wellust in toom gehouden wordt. Een vrouw aangespoord haar houding te veranderen, niet haar huwelijkse staat. Ik heb een brief van jouw man ontvangen. Mijn opvatting is dat er maar één ding is op grond waarvan een man wettig van zijn vrouw of een vrouw van haar man kan scheiden. En dat is overspel. Als jullie in houding niet eens zijn, is het dan niet tot eer van God om van houding te veranderen? Man en vrouw moeten respect en genegenheid voor elkaar ontwikkelen. Ze moeten hun geest, hun woorden en hun daden bewaken, zodat er niets gezegd of gedaan kan worden wat de ander irriteert of ergert. De een moet zorg voor de ander hebben en alles doen wat in zijn of haar vermogen ligt om de genegenheid over en weer te versterken. Ik zeg tot jullie beiden, zoek de Heer. Doe liefdevol en vriendelijk jullie plicht tegenover elkaar. Je man moet leren ijverig te zijn en zijn best te doen om zijn gezin te onderhouden. Dan heeft zijn vrouw respect voor hem. Zuster, je kunt God niet behagen door in deze houding te volharden. Vergeef je man, hij is jouw man. Je zult zegen ontvangen als je probeert een plichtsgetrouwe, liefdevolle vrouw te zijn. Laat je lippen regeren door de wet van de vriendelijkheid. Je kunt en moet je houding veranderen. Jullie moeten beide leren hoe jullie je aan elkaar kunnen aanpassen in plaats van ruzie met elkaar te maken. Als jullie mild en teder met elkaar omgaan, zal dat verrassend veel verschil in jullie leven maken. Overspel, echtscheiding en het lidmaatschap van de gemeente. Over het geval van zuster A.G., de benadeelde partij, hebben we vragen van ... gekregen. In antwoord daarop wil ik zeggen dat de meesten die in de zonde gevallen zijn, zoals haar man, geen werkelijk besef van de laagheid van hun daad hebben. Dat is maar bij een paar mensen het geval. Ze worden weer in de gemeente opgenomen, maar pas nadat zij het vertrouwen van het volk van God hebben herwonnen, door het volmondig belijden van hun schuld en een periode van oprechte bekering. In dit geval zijn er problemen die in andere situaties niet voorkomen. Wij willen slechts het volgende toevoegen. 1. In het geval van het overtreden van het zevende gebod, waarbij de schuldige partij geen werkelijk berouw toont, en de benadeelde partij zo'n echtscheiding kan krijgen dat de zaak voor hen en voor de kinderen, als ze die hebben, niet erger wordt, dan moet dit hen vrijstaan. 2. Als zij hunzelf en hun kinderen wel schade doen door een echtscheiding, dan kennen ze geen schriftplaats die de onschuldige partij veroordeelt als ze blijft. 3. Tijd, inspanning, gebed, geduld en een vroom leven kunnen een omkeer bewerken. Te moeten leven met iemand die echtbreuk gepleegd heeft en helemaal overladen is met de ongenade en de schande van een verboden liefde en dit niet inziet, is een kanker die vreet aan je ziel. Maar echtscheiding betekent een diepe wond die je je leven lang voelt. Mogen God medelijden hebben met de onschuldige partij. Je moet, voordat je een huwelijk aangaat, alles goed overwegen. 4. Waarom? Waarom verkopen mensen die waardig en goed zouden kunnen leven en tenslotte de hemel verwerven, zichzelf zo goedkoop aan de duivel? Zij kwetsen hun boezemvrienden en brengen schande over hun gezin. Ze smaden de zaak van de Heeren en tenslotte gaan ze naar de hel. God, ontfermt u. Waarom hebben de mensen die in de zonde gevallen zijn geen berouw, zoals past bij de ernst van hun misdaad? Waarom vluchten ze niet tot Christus om barmhartigheid te verkrijgen? En waarom genezen ze niet voor zover mogelijk de wonden die ze geslagen hebben?